Het is 3:03. Goedemiddag, welkom bij Podium van maandag 27 november. Het is vinylweek op Radio 4. Dat betekent voor het programma Podium in het eerste uur tussen 4 en 5 de hele week plaatjes draaien. In de stijl van Chopin van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Pianist Daniil Trifonov, die voor het label Deutsche Grammophon een dubbel cd heeft gemaakt. En parallel dus een LP-uitgave van het mooie hommageproject Chopin. Chopin zelf en componisten na Chopin, waaronder Tchaikovsky, die een eerbetoon hebben gecomponeerd. Aanstaande zondag is hij trouwens te gast in de serie Meesterpianisten in het Concertgebouw zondagavond, Daniil Trifonov. Maar dat terzijde. Deze week is het vinylweek op Radio 4. De herwaardering, uitgegroeid tot een heuse hoos van de LP's. Vinyl in de popwereld, in de jazz, maar dus ook in de klassieke muziek. En dat laten we deze week horen. Vandaag de gast, muziekjournalist Robert Haarsma. Die als een van de eerste bijna als de kippen bij was om gade te slaan dat die vinyl renaissance aan zat te komen. Robert, welkom.
Goedemiddag.
Wanneer was dat?
Een jaar of 12 geleden. Toen heb ik een boek uitgebracht, Vinylfanaten. En dat was inderdaad, de aanleiding was dat ik bespeurde dat er inderdaad weer een opleving zat aan te komen.
En die vond plaats in de pop?
In de eerste instantie wel, ja. Ook wel in de jazz trouwens. Daar is vinyl trouwens nooit echt weg geweest. Jazz is toch echt typisch muzieksoort, vind ik. En velen met mij, die op vinyl moet draaien. Dat heeft toch alles met die hele beleving te maken. Maar je zag het inderdaad zeker in de popmuziek, waar het heel lang weg is geweest. Ik had alleen nooit kunnen bevroeden dat het zo'n hoos zou worden. Om dat woord inderdaad nog maar eens even te gebruiken. Dus achteraf gezien ben ik een beetje voor de troepen uitgelopen, ook met mijn boek.
Je kwam te vroeg met je eerste boek.
Ja, ik heb te vroeg gepiekt, zoals ze dat noemen.
Maar je was al een profeet.
Ja.
Maar wat gebeurde er toen? Wat zag jij toen wat jou dat boek deed schrijven? Want je hebt dingen dus links en rechts gade geslagen.
Het punt is dat zeg maar, in de hele jaren 90 zag je echt het vinyl helemaal wegzakken. Zag je dat steeds meer dat bands alleen maar een cd uitbrachten en geen equivalent op vinyl meer. En dat zag ik toen opeens weer terugkomen. Dat er toch in kleine oplagen weer wat platen geperst werden. En ik denk dat het teken voor mij om daar toch eens wat meer mee om te gaan was. Dat ik wat jongeren zag die met platen bezig. Want heel lang was Maar er werden nog wel steeds platen gekocht, zeker ook wat tweedehands. Ik ging ook nog steeds naar beurzen toe. Maar je zag er toch wel vooral mensen van zeg maar mijn leeftijd en ouder. Het was toch echt een beetje een vergrijzende doelgroep. En ik zag opeens dat heel veel jongeren opeens belangstellingen begonnen te krijgen. En ja, dat is dan toch meestal een teken dat echt iets begint aan te slaan. Ja, dat is sindsdien eigenlijk ook alleen maar sterker geworden over de hele linie.
Is dat een besef van meer kwaliteit?
Nou, ik heb in de loop van de tijd met heel veel verzamelaars gesproken. Dames en heren, jong en oud. Het grappige is dat eigenlijk iedereen zijn eigen reden heeft om platen te kopen. De ene vindt het technisch aspect leuk. De andere heeft iets met die hoes. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, van, ik vind het geluid beter. Of ik vind het geluid prettiger om naar te luisteren. Er zijn ook mensen die daarbij appelleert het aan een soort verlangen om toch iets te gaan verzamelen.
Ja.
Mensen zijn verzamelaars. Mensen vinden het ook heel erg leuk om als er bijvoorbeeld iemand over de vloer komt, om te zeggen van kijk, dit is mijn platenkast. Hier hou ik van. Hè. Dit is echt een soort dat je kunt laten zien waar je van houdt in muzikaal opzicht.
Nou, het toont dus, ook beter dan een cd-collectie. Hè?
Ja,
ziet er mooi uit.
En sowieso beter dan een schermpje met mp3'tjes.
En jij?
Voor mij is het eigenlijk van alles een beetje. Ik vind het heel erg leuk om inderdaad met die technische kant bezig te zijn. Ik heb meerdere draaitafels. Ik vind het leuk om eindeloos te klungelen met elementen en dat soort dingen. Maar ik vind inderdaad een hoes ook mooi. Ik vind het formaat 30 bij 30 centimeter, dat is perfect om een mooi artwork op te maken. En de cd was wat dat betreft, ik heb natuurlijk bewust meegemaakt dat de cd opkwam. Ja, dat is toch een enorme concessie. Veel kleiner en dan ook nog eens achter plastic. Ik vind de klank vaak aangenaam. We hadden het net over jazz. Er zijn de laatste tijd echt hele mooie labels, die hele mooie heruitgaven. Daar komen we zo nog verder over te spreken. Volgens mij die helemaal analoog platen opnieuw uitbrengen. Ja, dat valt me toch op dat als ik thuis ben en ik zet wat op, ik heb een redelijk goede installatie en ik zet zo'n plaat op, dat dat de momenten zijn dat mijn mond echt was openvalt. En dat ik denk van, jeetje, wat klinkt dat ontzettend goed.
Dus de terugkeer van de hi-fi liefhebber, waarvan we dachten dat is een uitgestorven ras.
Ja.
Zie hier, hij is er weer.
Ja, precies.
Zij is er weer.
Ja, maar er zijn ook met name veel jongeren die wat dat betreft wat minder perfectionistisch misschien zijn. En daar komt dat misschien nog. Maar die hebben weer op hun eigen manier dat ze heel erg met die platen bezig zijn en daar ook heel erg van genieten.
De eerste keuze van muziekjournalist Robert Haagsma, die de trend, de terugkeer van de LP van vinyl traceerde al zo'n jaar of 12 geleden. Maurice Ravel, de Bolero, door het Nederlands Philharmonisch Orkest, onder leiding van Carlo Rizzi. Maar er is wat aan de hand met deze plaat.
Ja, ik heb deze man een aantal jaren geleden geïnterviewd. Albert Speer van Tachet Label, als ik het goed uitspreek. Mm-hmm. Hij is sowieso iemand die ontzettend betrokken is bij de opname. Hij gebruikt heel veel buizenapparatuur. Dus elk aspect van zeg maar, het maken van zo'n plaat, daar zit hij bovenop. Het zijn dus hele hoogkwalitatieve opnamen. Het grappige natuurlijk is, iedereen kent het stuk. Het begint heel zacht. En het wordt steeds sterker. De filmische kwaliteiten schijnt het ook te hebben, heb ik me laten vertellen.
Jazeker, wie weet het nog, Bo Derek.
Ja, precies. Ja. Maar het punt is dat zeg maar die ontwikkeling die muziek, die dat stuk doormaakt, is eigenlijk precies omgekeerd evenredig aan wat een groef kan hebben. Als een naald naar het midden van een plaatsspeler gaat, die groeven die worden korter. Dus die kunnen eigenlijk steeds minder informatie bevatten. Dus vaak op plaat begin het stuk aan het eind, wordt het wat afgeknepen, het geluid.
Korzelig.
Het wordt, dus wat heeft hij? Dat is natuurlijk een briljante gedachte. Hij zegt van, laten we het omkeren. Dus je zet nu de naald in wat eigenlijk de uitloopgroef is. En dan gaat hij naar de buitenkant van de plaat toe. Dus je begint met het zachte stuk op het gedeelte van de plaat die het minste kan hebben eigenlijk. En dan ga je naar, terwijl de muziek harder wordt, naar de groef die het ook het meeste informatie kan hebben.
Voor technicus Per van der Zanden is dit ook onwennig, want nu moet hij de plaat ergens anders opzetten.
Ik ben ook heel benieuwd of het helemaal goed gaat, maar we wachten.
Hopelijk is dit het begin van de Bolero van Maurice Ravel, een LP van een jaar of 5 geleden. Carlo Rizzi bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Bolero van Maurice Ravel, het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Rizzi. Een plaat uit 2012, LP, die van binnen naar buiten gedraaid werd. En meegenomen vandaag door muziekjournalist Robert Haagsma, auteur van Vinylfanaten 2006. En ondertussen zijn er weer een tweede set boeken onderweg. Deel 1 verschenen van Passion for Vinyl en begin volgend jaar deel 2. We hebben het gehoord nu, Robert.
Ja.
Rustig beeld, mooi. Wat vind jij?
Ja, dat, prachtig. En je hoort inderdaad dat die dynamiek helemaal aan het eind... Hè, er komt echt een soort explosie nog eventjes vlak voor het eind. Ja, dat hij gewoon echt helemaal staat. Terwijl het normaal toch wat weggeknepen wordt.
Dat niemand er eerder opgekomen is.
Ja, precies.
Nee, de kleine groeven aan het midden kunnen dat allemaal niet aan.
Ja.
Maar de lange groeven aan het begin wel.
Ja.
Dus we draaiden hem verkeerd om.
Ja, precies.
Prachtig. Ja. Kilometers vinyl. Jaarlijks te vinden op de Mega Platen en CD-beurs in Utrecht. Daar kom je ook?
Ja, zeker. Elk half jaar.
Ja?
In april en in november.
En geef je dan geld uit?
Ja, zeker.
En ruil je ook?
Nee, ik ruil niet. Nee, ik ga meestal op de vrijdag. Dat is de dealerdag. Ik ken de organisator toevallig. Dus elke keer dan stuur ik even een lief mailtje. En dan mag ik op vrijdag naar binnen als het nog rustig is. En als je nog de leuke dingen kunt kopen.
En wat is je budget, mag ik het vragen?
Dat wisselt een beetje, maar meestal wel een paar honderd tot 500, als ik het heel erg gek wil maken.
En met hoeveel platen kom je dan thuis?
20, 30, zoiets.
Ja.
En daar zitten dan een paar hele goedkope tussen. Dingetjes die je vanuit een euro of een 5 euro bak trekt. Ja. Tot dingen die tientallen, soms ook wel van 100 euro.
Van kringloop tot...
Ja, alles ertussenin. En ik laat me ook graag verrassen. Het is meestal wel zo dat ik weet dat ik bij een aantal dealers... Ik begin bijna als een junk te klinken. Bij een aantal dealers moet zijn die elk jaar hun mooie spullen meenemen. Want ik kan me voorstellen... Ik probeer ook wel eens wat mensen mee te lokken. Van, joh, dat is leuk om daar naartoe te gaan. Maar het is enorm overweldigend. Want het is echt een enorme hal vol met platen. Vooral platen. Vroeger waren het ook veel cd's. Maar die zijn eigenlijk een beetje uit het straatbeeld verdwenen daar. Maar veel vinyl. En ik vind het te gek. Want verzamelen doe je toch altijd een beetje in je eentje. Ik heb een hele grote kamer. Een grote ruimte vol met platen. En het is prettig om één keer in het half jaar te zien dat je niet alleen bent in je gekte.
De mede-junks.
Precies.
Mega platen en cd-beurs. Robert, we gaan er naartoe in Utrecht. Onze verslaggever Joris Kreugel ging daar op zoek naar klassieke vinylliefhebbers. Vanzelfsprekend.
Rolling Stones, de Beatles, de Doors. Als je hiervan houdt, dan kom je echt al aan je trek op de grote mega platen en cd-beurs in de jaarbeurs in Utrecht. Op ook voornamelijk bijna allemaal mannen. Iedereen is maar gefixeerd op al die honderdduizenden LP's die hier in de bakken liggen. Die vingertjes gaan er allemaal doorheen op zoek naar die LP. En klassieke muziek, dat is niet zo heel veel hier te vinden. In een hoekje vaak, voor minimale prijzen. Vaak 2, 3 bakken maar. Hier staat een meneer. Die is druk bezig aan het spitten door 2 bakken vol met klassieke LP's. Heeft u al iets kunnen vinden?
Wat mij vaak treft, dat is juist hetgene dat ik niet ken. Dus dan wist ik ook niet dat ik naar op zoek was.
Dat is wel spannend dan, want als u dan die plaat koopt, dan weet u eigenlijk nog niet helemaal niet van nou, ga ik het wel of niet leuk vinden.
Nee, inderdaad.
Ik kan het ook niet afspelen hier.
Nee, nee.
En dan gaat u die LP gaat u als frisbee gebruiken op de camping zomers?
Nee, ik kom nooit op campings. Die vindt dan wel weer zijn plek. Ja, dat komt helemaal goed. Ik heb net een hele serie op de kop getikt. LP's die het Residentieorkest in eigen beheer heeft uitgegeven begin jaren 80. Bij de totstandkoming van de Anton Philipszaal. In die periode heeft het Residentieorkest ook 2 platenboxen uitgegeven met Nederlandse muziek. Die zijn waanzinnig goed verkocht en die zie je hier af en toe ook nog wel eens.
Maar u bent een vinylgek?
Niet speciaal dus, maar ik zoek dingen die nooit op cd zijn uitgebracht.
Waarom?
Om mijn beeld van bepaalde dirigenten en orkesten compleet te krijgen.
Is het spannend nou ook om door deze bakken een beetje te snuffelen?
Kijk, hier bijvoorbeeld de 4e van Bruckner onder Erich Leinsdorf met het Boston Symphony Orchestra. Dit is een Japanse persing. Ik denk dat je hier in 1980 25 of 30 gulden voor betaalde.
En waarom was dat dan zo duur?
Dit is speciale import. Ik heb hem niet eerder gezien.
Gelukkig zijn er nog meer mensen op zoek naar klassieke muziek, het vinyl. En u gaat ook vliegensvlug met uw vingers door deze bakken. Wat heeft u met vinyl?
Ik ben eigenlijk een beetje terug bij platen draaien. Want ik heb dus twee jaar geleden van mijn tante een enorm mooie Bang & Olufsen installatie met draaitafel en alles, weet je wel. Dus een penta speakers, nou dat, het is alsof je in de concertzaal zit. En toen is eigenlijk meer gewoon toch de platen draaien ze boven komen borrelen. Ik vind toch dat grammofoonplaat gewoon meer rust, meer ruimte, meer... Ja, het zegt mij meer dan een cd. Ik hoor er meer in. Ik vind de strijkers over het algemeen veel beter uit de verf komen.
Het is vooral heel veel jaren 70, Stones, Jimi Hendrix. Klassiek is eigenlijk niet echt oververtegenwoordigd.
De generatie die vroeger platen draaide en ook zuinig was op die grammofoonplaat zijn overwegend. Die generatie die sterft uit. Die komen uit een erfenis, komen ze hier op die markt. En die hebben eigenlijk ook helemaal geen waarde qua geld uitgedrukt. Kijk maar, 10 grammofoonplaten. Toen kom ik thuis en heb ik zo'n bak en daar gooi je vloeistof in en er zit een borstel in. Dan draaien ze in die bak, draaien ze rond, laat je ze in een uitdruiprek zetten. En dan, nou, dan weet je dus de volgende keer niet wat je hoort.
Waar bent u nou het meest blij mee? Met welke plaat u net gevonden heeft?
Nou, dat weet ik nog niet. Dat ga ik thuis pas eigenlijk
luisteren. Ik weet niet eens wat u echt koopt.
Dat weet je eigenlijk nooit. Ja, je hebt wel wat namen en zo. Maar iedereen kan wel eens een keertje zijn dag niet hebben of zijn periode. Weet je wel. Dus dat is, dat, de kwaliteit is nooit constant. Hier, deze heb ik dus laatst gehoord bij het muziektheater.
Dat is van Verdi?
In de Trovatore. Ja, schitterend hier. Die heb ik nog niet als grammofoonplaat. Maar die legt wel eventjes mooi stapel.
Verslaggever Joris Kreugel was op de Mega Platen en CD-beurs in Utrecht. En zoals Robert Haagsma al van tevoren aangaf, die CD's die vind je eigenlijk alleen nog maar in een verdom hoekje. Het is alleen maar LP's. Robert, ik hoor alleen maar mannenstemmen.
Ja, nou, dat is misschien niet helemaal representatief hoor. Ik kom al echt jaren op die platenbeurs. Het is inderdaad jarenlang geweest dat er inderdaad mannen van een zekere leeftijd met de onafscheidelijke linnen tasjes daar een beetje rondschokten. Maar dat is toch wel een stuk gevarieerder geworden hoor. Het publiek is beduidend jonger geworden. Dames en heren, jongens en meisjes komen daar. En ja, dus wat dat betreft is dat toch wel een stuk erop vooruit gegaan.
Ja, maar DJ's hebben ook het voortouw genomen met het scratchen van die platen, toch? Ja. Het is heel trendy.
Ja. Nee, je merkt dat het kopen van platen past bij een bepaalde manier van leven. Je vervalt al snel tot de clichés van hipsters en lifestyle en dat soort vreselijke woorden. Maar ja, het is toch wel zo dat een aantal jaren geleden hoorde ik opeens dat vinyl weer als sexy werd ervaren, weet je wel. Terwijl het jarenlang toch een beetje een sneu fenomeen was.
Nou ja, slow food en slow music. Ja. Want het is langzaam, want je moet dat ding er opleggen. En je hebt niet meer dan 20 minuten muziek. En dan moet je hem omdraaien. Dus je kunt niet weglopen ook. Dus het is een hele... Het is een handeling, het is een ritueel.
Ja. Nou ja, wat ik heel veel hoor van mensen die weer platen zijn gekopen, is dat ze het gevoel hebben dat ze veel meer betrokken zijn bij de muziek. Als je toch een cd opzet of je zet je computer aan, je luistert naar een paar minuten muziek en dan vervliegt je aandacht toch een klein beetje. Het was een plaat, je kijkt ernaar, je ziet dat die naald erop ligt en je weet na 20 minuten is die afgelopen. Moet ik hem omdraaien of moet ik hem afzetten? Dus ja, je hebt er iets meer connectie ermee.
Aanraakbaar.
Ja.
Eric Dolphy, Something Sweet, Something Tender. Heb je meegenomen? Licht toe.
Ja, we leven eigenlijk een hele mooie tijd wat platen betreft. Er komen ontzettend veel mooie oude platen opnieuw uit. Er zijn heel veel audiofiele labels. En dit is er eentje van Music Matters uit Amerika. Ze hebben dit album opnieuw uitgebracht. Ik meen dat het uit 1967 is. Out to Lunch. Wat mij betreft een van de mooiste jazzplaten ooit. En als je dit opzet op een goede installatie, dan zakt je mond echt open van verbazing. Je hebt het zo vaak gehoord, ik ken elke noot. Maar dan denk ik van dit is toch alsof er een nieuwe dimensie aan is toegevoegd. Thank you.
Something Sweet, Something Tender, Eric Dolphy, basklarinet en zijn muzikale vrienden. Out to Lunch, de roemruchte LP. Music Matters heeft het heruitgebracht, opnieuw geperst. En Robert Haagsma zit dan zondagmiddag, stel ik me zo voor zijn installatie.
Ja.
Alleen maar te luisteren.
Zeker. Iets leuks te drinken onder handbereik het liefst.
Maar en, verder niets, alleen verder maar luisteren.
Niet. Nee, ik vind het echt heerlijk om inderdaad hier de tijd voor te nemen. Het zijn vrij kostbare platen, dus het is ook een beetje alsof je een goede fles wijn opentrekt als je dit op de draaitafel legt.
Wat kost deze?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf, maar rond de €50.
Ja, maar we gaan nog even een paar centen erbij doen, want ja. Nu sluiten we af met een opname uit 1951. Je hebt iets heel bijzonders meegenomen. Symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven, onder leiding van Willem Furtwängler. Met onder andere Elisabeth Schwarzkopf was een jonge zangeres. Ik geloof dat een EMI-opname was van toen. Maar die is nu heruitgebracht
ja.
Door?
De Electric Recording Company. Dat is een label in Engeland. Eigendom van ene Pete Hutchins. En die had al een andere platenmaatschappij. Maar hij verzamelde ook klassieke platen uit deze periode. Dus jaren 50, begin jaren 60. Vaak ook de eerste stereo-opname. En hij kwam erachter dat daar vaak heel veel geld mee gemoeid is. En hij wilde die opnieuw uitbrengen. Maar elke stap wilde hij exact reproduceren. Dus van het masteren van het album, het persen, het artwork. En daar heeft hij allerlei hele dure apparatuur voor gekocht. De originele mengtafels, de originele snijmachines. Daar was echt tonnen mee gemoeid. Voordat hij zeg maar de eerste plaat kon laten persen. Ja, en hij is het nu een aantal jaren aan het doen. De platen zijn buitengewoon kostbaar. Voor een enkele plaat betaal je gemiddeld £300-350.
Na Brexit is dat een peulenschil natuurlijk.
Ja, precies.
Maar voor nu nog even duur.
Ja, maar het grappige is, toen hij daarmee begon een aantal jaren geleden, waren er natuurlijk de protesten en de geluiden van verontwaardiging niet van de lucht. Maar toch verkopen ze allemaal uit. Het zijn wel kleine oplagen, moet ik zeggen. Volgens mij gemiddeld 300, 350 exemplaren wereldwijd. Maar op het moment dat ze aangekondigd worden, zijn ze eigenlijk al weg.
Dus dat we er überhaupt hier één in de studio hebben liggen vandaag is uitermate bijzonder.
Ja, dat je dat maar weet.
Dit is het Molto Vivace, en ik zal er ook afblijven, Robert. Uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, de opname 1951. En de liefhebber weet het, Wilhelm Furtwängler en Beethoven. Orkest van de Bayreuther Festspiele. Dat moet bijzonder zijn, dat kan niet anders. Thank you.
Thank you.
2 Molto Vivace uit Beethovens 9e symfonie, orkest van de Bayreuther Festspiele in 1951, geleid door Wilhelm Furtwängler, destijds door EMI uitgebracht, nu heruitgebracht door Electric Recording Company, meegenomen door muziekjournalist Robert Haagsma. Zo'n duur stukje Beethoven hebben we niet vaak gedraaid, want de hele LP kost... Het zijn 2 LP's, hè?
Dus
700 pond per kwijt.
Precies.
Voor de complete 9e van Beethoven.
Zeker.
Dank dat jij mee hebt genomen.
Graag gedaan.
Ja. Auteur van Vinylfanaten en Passion for Vinyl. Deel 2 komt eraan. Waar gaat het over?
Ik ben er druk mee bezig. Het is eigenlijk een vervolg op deel 1. En ik praat met zoveel mogelijk mensen die, zoals die titel al zegt, een Passion for Vinyl hebben. Het is Engelstalig overigens. Dus ik praat met mensen die een platenzaak hebben. Technici in studio's, verzamelaars, muzikanten, DJ's. Eigenlijk een zo breed...
Hebben wij de top van de host bereikt?
Nee, ik denk dat het nog even doorgaat. Maar het is wel een beetje aan het afvlakken. Maar het blijft wel.
Dank voor je komst en schrijf.
Graag gedaan.
Robert Haagsma, dank je wel.